Ja. Nou, er komen mensen nog steeds binnen. En er worden ook wat mensen opgehouden daar bij die tafel. U hebt wel gezien, daar is de gelegenheid om handtekeningen te zetten en naam in te vullen. En dat is in verband met die... schandalige dingen die er gisteren in de krant stonden over die parfum. En daar kunnen we dus protest tegen laten horen. Er is voor gezorgd dat er voldoende van die lijsten liggen. U hebt het waarschijnlijk in de krant wel gelezen. Nou, dan hoef ik er verder geen woord aan toe te voegen. Want uiteindelijk, er zijn mooiere dingen om over te praten. Maar u kunt op deze manier dan uw protest laten horen. En dan wordt voor de verzending daarvan gezorgd. We gaan zingen, Psalm 116. Het eerste, tweede en derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En dan ook het tweede en het derde van Psalm 116. Samen Gods woord, we vinden dat in het eerste brief van Johannes. En we lezen uit die brief het vierde hoofdstuk, beginnend bij het zevende vers. 1 Johannes 4, beginnend bij vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Wij willen samen bidden. Tot u, Heere, zien wij ook vanavond op. De schriften mogen vanavond weer opengaan. Uit de schriften mogen wij onderwijs ontvangen. Uit dat woord dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Uit dat woord dat gij zelf gegeven hebt, Heere, waar gij, Heilige Geest, al de arbeid aan besteed hebt en al de zorg aan gegeven hebt die er voor nodig was om het zuiver te bewaren. Gij hebt het gegeven, gij hebt mensen daarbij ingeschakeld die ge met goddelijke zekerheid hebt ingegeven wat ze moesten schrijven, zodat dat woord door hun pen op papier gekomen voor ons ook het betrouwbare woord van God mag zijn, overgeleverd van vader op zoon en door de eeuwen heen, opdat wij het zo zouden hebben zoals gij wilt dat we het ook bewaren zullen. Heren, en nu mocht dat woord vanavond ook weer in ons midden opengaan, aan de hand van het onderwijs dat de apostel eens aan de gemeente van Filippi heeft gegeven, maar het heeft u, o Heilige Geest, goed gedacht om dat onderwijs voor de Filippenzen de eeuwen door te bewaren voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En zo komt het ook vanavond tot ons, als we trachten dat woord te verstaan, verlicht ons verstand daarbij en leid ons door uw geest en geef ons inzicht, een geheiligd inzicht. En mag datgene wat onze aandacht vraagt en wat de apostel onder de inspiratie van de Heilige Geest zo heeft geschreven, voor ons meer zijn dan een letter, voor ons meer zijn dan een boodschap voor toen en voor daar, maar dat het voor ons ook mag zijn of worden de kracht Gods tot zaligheid ook in ons persoonlijk leven. Gedenk ons, Heere, naar uw grote barmhartigheid. Doe niet met ons naar onze zonden, maar wees ons om Christus wil nog een genadig en dus ook een vergevend God. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan weer verder met de brief van Paulus aan de Filippenzen. We zijn nog altijd in het eerste hoofdstuk en u hebt wel begrepen dat we daar voorlopig ook nu niet uit zijn. Want zoveel lezen wij op een avond nu ook weer niet. Vorige keer 4 verzen. Laat ik u die eerst nog even mogen lezen, dan zien we tegelijkertijd ook het verband met datgene wat vanavond voor ons ligt. Ik lees u vanaf vers 3, Filippenzen 1 vanaf vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, de allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Zover zijn we gekomen. De zin loopt eigenlijk nog door. Vers 7 en vers 8 sluiten heel nauw aan bij het voorafgaande. En daarna volgt vers 9 enzovoort. Ik wil u lezen dat gedeelte wat ik vanavond met u dacht te behandelen. Dat is vers 7 tot en met het eerste deel van vers 10. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Zover. We zijn dus bezig met een gedeelte waarin de apostel schrijft over wat hij bidt en wat hij dankt voor de gemeente van de Filippenzen. Hij heeft dat aangekondigd, dat hij bidt, maar het gedeelte wat we zojuist nog even gelezen hebben begint eigenlijk met danken. We hebben gelet op het feit dat hij dankt, met name ook voor het feit dat ze in Filippi gemeenschap hebben aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En we hebben gehoord dat hij dankt voor het feit dat zij daar in Filippi mensen zijn in wie God het goede werk begonnen heeft. En dat hij dat nu ook, zo mag de apostel vertrouwen, op grond van Gods onveranderlijkheid, op grond ook van Gods eeuwig welbehagen, dat de Heere namelijk dat goede werk ook voleindigen zal op de dag van Jezus Christus. Maar dan is de apostel nog niet uitgesproken over wat hij te danken heeft. Dan is hij er ook nog niet over uitgesproken waarom hij nu zo overtuigd is. Punt 1 van het feit dat het goede werk daar begonnen is. En punt 2 van het feit dat als dat goede werk begonnen is, dat ook voltooid zal worden. De apostel wil daar nog wel meer over kwijt in deze brief aan de Filippenzen. Hij is zo verheugd over wat hij weet uit Filippi en wat hij recentelijk nog gehoord heeft uit Filippi door de komst van hun gezant Epafroditus, dat hij nog wel wat meer zeggen wil over zijn innerlijke gevoelens als hij aan de gemeente van de Filippenzen denkt. Hij vertelt ook nog hoe hij er zo van overtuigd is dat het met de Filippenzen, wat de geestelijke dingen betreft, goed, eeuwig goed zal komen. Dat is namelijk geen naïef optimisme bij Paulus. Dat is niet een soort oppervlakkigheid bij de apostel, zoals je dat bij zoveel mensen aantreft hier bij voorbaat eigenlijk vanuit gaat dat het met iedereen die naar de kerk gaat toch eigenlijk wel goed zal komen. En dat iedereen die toch een beetje christelijk geleefd heeft ook wel naar de hemel zal gaan. Dat naïeve optimisme, alsof er niks meer in een mensenleven moet gebeuren. Dat oppervlakkige denken, alsof alleen het noemen van de naam van Christus al voldoende is. Dat is het bij de apostel natuurlijk niet. Paulus is in Filippi geweest. En Paulus heeft daar in Filippi het heidendom in al zijn openbaringen gezien. Paulus heeft daar gezien de macht van de duivel. En als Paulus daaraan denkt, dan is er geen enkele reden voor de apostel om zo oppervlakkig te denken, om zo optimistisch te zijn. Een gemeente, zelfs een gemeente van ware gelovigen, zal het zomaar in eigen kracht in een heidense omgeving als die van Filippi niet uithouden. Het komt niet in orde als het van mensen, ook niet als het van Gods kinderen zou moeten komen. Maar waar dan ligt de grond van het vertrouwen van de apostel? Wel, Paulus zegt, ik mag niet anders denken, gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel. Paulus mag niet minder denken dan dat God het goed zal maken met die Filippenzen. En daar zet de apostel geen vraagtekens bij. Daar heeft de apostel geen opmerkingen bij, zoals sommige mensen die wel eens maken. En dat zal dan wel serieus bedoeld zijn, dat neem ik bij voorbaat aan. En dat zal misschien ook nog wel bedoeld zijn om toch ook erg voorzichtig te zijn en voorzichtig over te komen. Maar als mensen soms wel eens wat uit hun eigen leven vertellen en wat de Heere in hun leven gedaan heeft en wat de Heere gezegd heeft en waar de Heere hoop op gegeven heeft, dan wordt er nog wel eens aan toegevoegd, als ik me niet vergis. Ja, als ik me niet vergis. Als God toch iets gezegd. En als God toch iets gedaan heeft, dan hoeven wij daar toch niet elke keer weer opnieuw bij te zeggen, als ik me niet vergis. Er zijn toch dingen die vaststaan. Er zijn toch dingen die zeker zijn. En daar gaat de apostel van uit. En daarom kan hij zeggen, gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel. Hij mag niet iets anders gevoelen. Hij mag van die Filippenzen niet iets anders denken. Hij weet veel te goed dat zij allemaal Paulus met hun hulp en met hun liefde hebben bijgestaan. Dat ze hem hun liefde en hun hulp hebben betoond. Hij houdt dat als een kostbare schat, zo zegt hij, in zijn hart. En wat houdt hij in zijn hart? Dat zij, of dat nu is in de dagen van Paulus gevangenschap, in zijn banden, of dat dat nu is in de periode dat de apostel vrij kon rondlopen en het evangelie kon verkondigen, of als hij voor de rechtbank geplaatst werd, dat evangelie ook kon verdedigen en zich kon verantwoorden. In welke omstandigheden het dan ook geweest is, in vrije dagen en in dagen van gevangenschap. Paulus weet nog veel te goed en hij houdt dat ook, zei ik al, als een kostbare schat in zijn hart en dat leeft voort in zijn geheugen, dat ze toen daar in Filippi van ganser harte hebben meegeleefd. En in dat alles is duidelijk blijk gegeven van het feit dat zij allen mijner genade mede deelachtig zijn. Waar Paulus deel aan heeft, en daar twijfelt hij ook niet aan, dat is ook niet in een hoek geschied. Dat heeft de Heere met zoveel klaarheid en duidelijkheid in zijn leven ook bewezen en bevestigd. God, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wel nu, wat Paulus zelf deelachtig geworden is, hij is ervan overtuigd dat zijn ze daar in Filippi mede deelachtig. En ik heb u een vorige keer gezegd dat de apostel dan ook niet aarzelt om daarbij heel breed en heel ruim te denken en naar het oordeel der liefde ze allemaal in die gemeente in te sluiten. Gij allen, zegt hij hier opnieuw. Twee keer, in het begin van vers 7 gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, en dan aan het eind toch eens een keer dat gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. Paulus heeft dat zelf gezien in Filippi, hoe de Heere daar begon te werken. En hoe daar dat overwinnende werk van Gods genade openbaar kwam. God was daar aan het werk, onmiskenbaar. En Paulus hoeft niet eens alleen maar te denken aan de dingen die in het verleden gebeurd zijn en toen hebben plaatsgevonden. Hij mag ook denken aan wat er alsnog ook in het heden gebeurt en wat er in het heden van dat werk Gods in Filippi openbaar komt. Epafroditus heeft hem er ongetwijfeld van verteld. En de komst van Epafroditus is toch ook weer een nieuw bewijs dat het geloof daardoor de liefde werkt. En dat ze gekomen, dat ze die gezant gezonden hebben om Paulus hun hartelijke medeleven te betonen. En de oprechte verbondenheid aan hem te bewijzen. Terwijl er vervolgingen waren. Terwijl er een verdrukking gekomen was. Terwijl de apostel zijn vrijheid kwijt is. En dat belooft wat ook voor de gewone christenen, waarschijnlijk ook in Filippi. Wat hangt hen boven het hoofd? Wat zal er als de vervolgingen doorgaan met hen gebeuren? En als er verdrukking en vervolging komt, houdt het tijdgeloof op. Maar het geloof van de Filippenzen hield niet op. Dat geloof was echt. En hun liefde was echt. En zo is daar die hartelijke verbondenheid aan de Filippenzen. Paulus schrijft daar nog eens nadrukkelijk over. Zij van hun kant verbonden aan hem, hij van zijn kant ook verbonden aan hen. God weet dat ook. God weet dat ze geestelijk geen vreemden voor elkaar zijn. God weet ook dat de liefde wederzijds een door hem gewerkt wonder is. En als God dat weet, dan schroomt de apostel ook niet in vers 8 om God tot getuige te roepen. God is mijn getuige. Het is echt waar, dat durf ik voor Gods aangezicht te schrijven, zegt de apostel. Dat ik buitengewoon naar u allen, alweer dat u allen verlang. Dat ieder hartelijk naar begeert om hen te mogen ontmoeten. Geen wonder, als hij van zulke mensen, van die mensen zulke rijke dingen heeft mogen horen en heeft mogen zien. Want weet u, de band des geloofs, de band in het woord is echt in dit leven de sterkste band die we ooit aan mensen kunnen hebben. Sterker dan een bloedband. Sterker dan een gewone aardse band van vriendschap, sterker dan een huwelijksband zelfs. De band in het geloof, de band in het woord, in de enigheid van het ware geloof is een band die namelijk nooit verbroken wordt. En het verlangen in Paulus' hart naar de Filippenzen is zo sterk dat hij het eigenlijk niet eens goed onder woorden kan brengen. Hij zoekt naar woorden, hij zoekt naar een beeld. En als hij een beeld gevonden heeft, dan gebruikt hij het en dan zegt hij, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Wel, dat is sterk gezegd. Dat gaat, innerlijke bewegingen, het woord in het Grieks is eigenlijk, dat gaat over de ingewanden van Jezus Christus. De diepste innerlijke gevoelens. En Paulus laat hier maar mee merken dat het maar niet gaat om een natuurlijk verlangen, om een menselijk verlangen. Zelfs maar niet alleen om het verlangen van de ene gelovige naar de andere gelovige. Maar dat verlangen bij Paulus naar de Filippenzen, die sterke band der liefde die hem aan hen verbindt en die hem naar hen doet verlangen. Dat is een vrucht van het feit dat Christus in hem is. Zoals die in zijn brief aan de Galaten schrijft, Christus leeft in mij. En het is Christus die met innerlijke ontfermingen in Paulus naar de Filippenzen verlangt. En omdat Christus die gemeenschap met zijn volk altijd zoekt, de gemeenschap met zijn bruidskerk altijd begeert, en omdat Christus in de hemel aan de rechterhand van zijn vader ook voortdurend bidt voor die Filippenzen en voor al degenen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Daarom De apostel die deze Christus, de biddende Christus, ook in zich weet, verlangt naar de Filippenzen met die innerlijke bewegingen van Christus. Voelt u aan wat een geweldige rijkdom er in deze woorden tot uitdrukking gebracht wordt? Wat een sterke verbondenheid er is tussen de apostel en de gemeente in Filippi. En wat een rijke zegen het is om dit met goddelijke zekerheid van elkaar te mogen geloven en van elkaar ook te mogen overnemen en van elkaar te mogen belijden dat Gods werk tot stand gekomen is en dat dat goddelijke werk ook voltooid zal worden, om jaloers op te worden. Of niet? Om jaloers op te worden, ja. En dan is het begrijpelijk dat de apostel, voordat hij over zijn bidden gaat spreken, eerst over dat danken spreekt. Want hij heeft echt wat te danken. Maar het wordt dan toch ook weer bidden. Dat had hij aangekondigd in vers 4. Niet waar, in vers 3 zegt hij: ik dank mijn God zo dikwijls als ik u er gedenk. En wanneer is dat dan? Wanneer gedenkt hij ze dan? Wel, hij gedenkt ze met name in de binnenkamer. Als hij te allen tijd in zijn gebed voor hen allen met blijdschap het gebed doet. En toen heeft de apostel verder op dat moment niet gesproken over zijn gebed en over wat hij voor hen bidt, want toen begon hij eerst over zijn danken te spreken. Maar nu hij dat gedaan heeft, nu komt hij dus terug op het gebed dat hij voor hen doet. En we vinden dat in de versen 9 tot en met 11. We moeten er wel bij bedenken dat het niet een letterlijke weergave is van Paulus' gebed, maar meer een samenvatting van wat hij zo gedurig God voor die Filippenzen vraagt. Een samenvatting waarbij hij met name de hoofdzaak van zijn gebed aangeeft. En de hoofdzaak van zijn bidden is eigenlijk terug te brengen tot één ding. En dit bid ik God. Dit ene. Hij gebruikt het enkelvoud. En wat is dat ene dan? En dan blijkt het dat het in het gebed van Paulus voornamelijk gaat om de liefde. Mogen de liefde meer en meer overvloedig worden. Iemand zegt misschien, maar die liefde was al zo groot. Die liefde bij de Filippenzen voor de Heere en voor de dienst van de Heere en voor de knecht des Heere, voor de apostel. Die liefde die bleek al zo menigmaal. Daar heeft Paulus toch over mogen danken. Over dat hartelijke meeleven wat vrucht was van hun hartelijke en oprechte liefde tot God die God zelf in hun hart gelegd heeft. Als die liefde dan al zo groot en zo sterk is, vanaf de eerste dag zoals de apostel zegt, zijn er dan geen andere dingen waar de apostel om moet bidden? Ja, inderdaad, er is heel veel sterke en grote liefde bij de Filippenzen. En toch vraagt de apostel met name om de vermeerdering van die liefde. Het nog overvloediger worden van die liefde. Zodat er overvloed zal zijn. Zodat er nog meer zal komen. En alles waar die liefde nog in gebrekkig zou kunnen zijn, alles waarin die liefde nog tekort zou kunnen komen, dat dat tekort zou kunnen worden aangevuld en dat dat gebrek zou kunnen worden weggenomen. Dat is wat de apostel met name vraagt. Maar waarom? Zijn er nog geen andere zaken? Moet de apostel niet bidden dat de Heere hem beschermen zal in het uur van het gevaar? Moet de apostel niet vragen dat ze staande zullen blijven in de uren van de verzoeking? Moet de apostel niet vragen dat ze zullen mogen groeien in de kennis van de Heere Jezus Christus en in de genade van de Heilige Geest? Waarom brengt hij alles onder die noemer van de liefde? Omdat de liefde de koningin van alle genaden is. Paulus schrijft in de Korintherbrief, de eerste in het 13e hoofdstuk, met name over die liefde. En hij zegt: Al zou ik nou alle goederen die ik had geven om aan de armen te geven. Zouden de mensen misschien wel achterover slaan en zeggen, jongen, jongen, die man heeft er eens een hoop voor over. Ja, maar het zou mij geen nuttigheid brengen, zegt de apostel, als ik de liefde niet had. De liefde beslist ook over wat je geeft. En zonder de liefde is dat geven niks waard. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Al zou ik er de marteldood voor over hebben, zegt Paulus. En al zou ik nou zo openbaar komen als iemand die tot in het allerlaatste als een gelovige aan God en zijn woord vast zou houden. Dan gaat het toch wel erg ver, nietwaar? En ik zou de liefde niet hebben. Dan zou ook die marteldood niets waard zijn, het zou me niets baten. En dan zou ik al de verborgenheden weten en inzicht hebben in de dingen, de verborgenheden Gods. En dan zou ik al de talen spreken, en dan zou ik de hemeltaal zelfs spreken. En ik zou de liefde niet hebben. Dan zou het allemaal te vergeef zijn. Voelt u, in dat licht gezien moet u dat gebed van Paulus zien. Hij heeft begrepen dat de liefde het voornaamste is. Waarom? Omdat de liefde ook de eerste vrucht van de geest is. Als Paulus in Galaten 5 vers 22 de negenvoudige vrucht van de geest gaat noemen. Dan noemt hij de liefde op de eerste plaats. En al die anderen volgen daarna. Langmoedigheid, goedertierenheid, matigheid. Dat volgt na de liefde. Dat staat voorop. Waarom is de liefde zo belangrijk? Omdat liefde de vervulling van de wet is. Waarom staat de liefde voorop? Omdat degene die lief heeft uit God geboren is. Daarom, en de ganse schrift door, ligt iedere keer toch het accent weer op hetzelfde, de liefde. En is de ganse wet niet samen te vatten in: gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Liefde, de vervulling van de wet. En omdat de apostel dat geleerd heeft en in zijn eigen leven, en dat nu ook voor anderen de wet, de regel van Gods koninkrijk is. Daarom bidt hij de Filippenzen toe dat hun liefde nog meer en meer overvloedig mag worden. En dan hoef ik u natuurlijk toch niet te vertellen dat de liefde waar de apostel hier op doelt en waar hij hier om bidt niet de goedkope en lage zinnelijke liefde is waar de wereld zo verzot op is en waar de liedjes van deze wereld over gaan. Ook zonder dat ik u dat zeg, zal het u toch wel duidelijk zijn dat de liefde die hier door de apostel genoemd wordt oneindig veel hoger en rijker en dieper en zaliger is dan alles wat de mens liefde noemt. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Liefde goddelijk in zijn oorsprong. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom, omdat God liefde is, is iemand die de liefde kent en die lief heeft uit God. En omgekeerd zou je mogen zeggen, iemand die dicht bij God leeft, is ook vol van liefde. Spreidt die liefde ook tentoon, geurt die liefde eigenlijk ook uit. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Wel, dat is het wat de apostel de Filippenzen toewenst. Liefde. Maar geen geïsoleerde liefde. Geen liefde die op zichzelf staat. Want als u het met mij meeleest in vers 9 nog een keer, dan ziet u dat de apostel die liefde tegelijkertijd verbindt met twee andere dingen. Dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Nou, ik kan me voorstellen dat u zegt, dat begrijp ik niet helemaal wat we ons daarbij moeten indenken. Dat behoeft toch wel enige verduidelijking, ik hoop u die te geven. Maar u ziet dat de apostel die liefde verbindt met enerzijds, zeg maar aan de linkerkant, erkentenis. en aan de andere kant alle gevoelen. Wat bedoelt de apostel dan met deze twee begrippen? Erkentenis. Dat is alleen maar een ander woord voor wat op andere plaatsen gewoon kennis genoemd wordt. Kennis. Mensen moeten ook wat weten. Maar dan niet een verstandelijk kennis, puur. Kennis in de diepe Bijbelse zin. Geen oppervlakkige kennis van een aantal feiten en gebeurtenissen, maar de volle, de brede, de diepe, de zekere, de bevindelijke kennis van de geestelijke zaken, van de geestelijke werkelijkheden. De Filippenzen mogen niet onkundig blijven, dat bedoelt Paulus maar. En waarvan onkundig? Ze mogen niet onkundig blijven van de geestelijke werkelijkheden, zoals wie God is en wie Christus is en wat zonde is en wat genade is en wat de hemel is en wat al die dingen zijn. Die zaken moeten hen helder voor de geest staan. Die moeten ze weten. Niet alleen maar weten dat God er in zijn woord over spreekt, maar ook weten in hun eigen belevingswereld, in hun eigen ervaringswereld, in hun eigen bevinding, wat deze dingen zijn. Kennis van God en goddelijke zaken, ware kennis van God en van zijn wegen en van zijn werken, en van wat hij is en van wat hij doet en hoe hij werkt in een mens en voor een mens en met een zondaar. Die kennis. Die schriftuurlijke kennis, die kennis van wat God geopenbaard heeft, die moet de liefde bij de Filippenzen vergezellen. En daarom bidt Paulus om liefde gecombineerd met kennis. En dan dat tweede, die tweede gezel of gezellin van de liefde, alle gevoelen. Dat is wat moeilijker. Dat is alleen al hierom moeilijk, omdat dit de enige plaats is in het Nieuwe Testament waar in het Grieks dit speciale woord gebruikt wordt. En we kunnen dus niet een andere tekst erbij, dat komt bij kennis nog wel, maar dat kan bij dit woord niet een andere tekst van het Nieuwe Testament ernaast leggen om te zeggen, hier kunnen we schrift met schrift vergelijken. Er is één plaats in het Nieuwe Testament waar een woord gebruikt wordt dat uit dezelfde woord familie is, en dat is in de Hebreeënbrief. In het 5e hoofdstuk, het 14e vers, maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide van goed en van kwaad. Het gaat hier dus over de, ja, wat in de Hebreeënbrief dan de zinnen genoemd wordt. Wat is bedoeld? Het geestelijke onderscheidingsvermogen. De bekwaamheid om te onderscheiden wat de wil van de Heere is. De geestelijke mogelijkheid om in een bepaald geval de juiste beslissing te nemen. De goede keus te doen. Misschien is het goed om nog eens even in herinnering te roepen hoe de situatie daar bij de Filippenzen nu was. Ze leven als christenen, als jonge christenen, als pas bekeerden, als nieuwgeboren kinderken zou je kunnen zeggen. Ze leefden onervaren te midden van een heidense maatschappij. En met die heidenen in hun omgeving moesten ze werken. En met die heidenen in hun omgeving moesten ze handel drijven. En met die heidenen in hun omgeving kwamen ze gedurig in aanraking. En zoals dat dan gaat, als je in een heidense omgeving bent, dan gaat er van die heidense omgeving invloed uit. Dan wordt er druk uitgeoefend op die christenen. Waarom doe je dit eigenlijk niet meer? Vroeger ging je toch ook mee naar de afgodstempel. Waarom ga je daar nu niet meer mee? Vroeger at je ook rustig dat vlees dat aan de afgoden geofferd was. Waarom doe je dat nu niet meer? Vroeger had je toch ook die gewoonten in je gezin. Waarom heb je nou hele andere gewoonten? Man, keer toch terug tot die oude gewoonten. Je bent een extreem figuur geworden. Je bent een uitzondering. Je bent iemand die niet meer mee kan komen. En zo wordt er druk, zo wordt er pressie uitgeoefend op die Filippenzen. Ze hebben zelf ook in dat heidendom geleefd. Velen van hen zijn toen het evangelie kwam, toen Paulus dat er bracht, voor het eerst met dat evangelie in aanraking gekomen. Ze hadden zelfs geen kennis van het Oude Testament. De meeste van die Filippenzen waren van Romeinse afkomst, pure heidenen in hun oorspronkelijk bestaan. En ze hadden nog nooit van de God van Israël gehoord. En ze hadden nog nooit van de openbaring Gods gehoord. En dat is allemaal nog maar heel kort geleden dat ze daarmee in aanraking kwamen. En zijn ze er nu genoegzaam in thuis? Hun hele denken vroeger, en sommigen hebben 20, en sommigen hebben 40, en sommigen hebben 60 jaar in dat heidendom geleefd. Hun hele denken was georiënteerd op dat heidense denken. En in alle zaken van het leven van alle dag, of het nou over werkkring gaat, of over gezinsleven, en over de plichten van de gehuwden tegenover elkaar, of het nou ging over de opvoeding van kinderen, of dat nou ging van over de relatie van de ene mens tegenover de andere mens, ze hebben altijd gedacht zoals de heidenen dachten. En nou is het iedere keer weer de vraag, en hoe moet je nou als christen er tegenover staan? En hoe moet je nou als christen hierover denken? En hoe moet je nou als christen hier je weg in vinden? En hoe moet je nu als niet meer heiden zijnde toch met die problemen verder kunnen leven? En daartoe hebben ze de gave van dat geestelijke onderscheidingsvermogen nodig. Hoe kunnen ze God behagen? Wat is in dit geval Gods wil? Wat is in dat geval Gods wil? Hoe wil de Heere dat ze omgaan met hun medemens? Hoe wil de Heere dat ze... En hoe zal nu in al die omstandigheid van het leven de liefde voor hen de vervulling van de wet zijn? Dat moeten ze weten en dat bidt de apostel hen dan ook toe. En wat Paulus dus voor de Filippenzen bidt, dat is... Nu vat ik het samen en nu gebruik ik dan maar een beeld. Misschien blijft dat dan makkelijker hangen. Wat Paulus voor de Filippenzen bidt is dat ze een hart hebben dat brandt van liefde. Dat ze een hoofd hebben goed onderwezen in de kennis van God en van zijn woord. En dat ze daarbij een oog hebben dat duidelijk onderscheidt hoe ze zich naar Gods bevelen in de concrete situaties van het leven hebben te gedragen. Een hart vol liefde, een hoofd vol kennis en een oog dat ziet wat dan en daar Gods wil voor hen is. Dat is de zaak waar het op aankomt. En dat wenst de apostel ze toe en dat bidt hij voor hen van God af. En als God, en dan kom ik bij vers 10, het eerste deel, als God hen deze liefde gecombineerd met kennis aan de ene hand en dat geestelijke onderscheidingsvermogen aan de andere hand geven zal, dan zullen de Filippenzen ook in staat zijn om te beproeven de dingen die daarvan verschillen. Dan zullen ze in staat zijn om keuzes te maken. Maar dan moeten ze wel weten welke van die twee of van die drie of van die vier mogelijkheden God wil dat ze zullen kiezen. Wat in dat geval de wil des Heren is en wat niet. Wat goed is in Gods ogen en wat niet. Dat dat niet zo makkelijk is, dat laat zich begrijpen. Voor de Joden was het niet zo moeilijk om te weten wat ze in bepaalde gevallen moesten doen. Want de Heere had een hele lijst met allemaal gedetailleerde voorschriften gegeven hoe het leven eruit moest zien. Welk eten ze moesten eten, dat konden ze uit de wet van Mozes aflezen. Welk eten verboden was, dat had de Heere via Mozes en de verordeningen van Mozes geschreven. Hoe ze hun lichaam schoon moesten houden, zelfs dat. Over de lichamelijke hygiëne heeft God in het boek Leviticus diverse voorschriften gegeven. En voor Israël was het dan ook niet zo moeilijk om te weten wat God in dit geval wil en wat God in dat geval wil. Tot in de regeling voor de seksuele omgang binnen het huwelijk toe heeft de Heere in de wetten van Mozes allerlei voorschriften gegeven. Maar dat alles is met de nieuwtestamentische bedeling toch vervallen. Daar nemen we kennis van, maar dat zijn toch geen voorschriften meer waarvan we geloven dat ze tot op de dag van vandaag ook gehouden moeten worden. De dag van Golgotha is toch geweest, het offer is toch gebracht, de schaduwen zijn toch verdwenen. En toch moeten er beslissingen genomen worden, ook in de nieuwtestamentische gemeente. Hoe weet een mens nu wat de goede en de rechte en de gode aangename weg is? Alleen als we die liefde hebben gecombineerd met kennis en met dat invoelingsvermogen. Zodat we en wat de leer betreft, kennis, dogmatische kennis, leerstellige kennis mogen hebben. En wat het leven betreft en ethische beslissingen kunnen nemen. Zo bidt de apostel de gemeente van de Filippenzen de liefde toe. En dat gebed is nou in de schrift bewaard gebleven. Waarom? Om ons te informeren over wat de apostel de Filippenzen gunde en meer niet. Of zou het ook nog deze bedoeling hebben dat we op deze wijze inzicht krijgen in wat we voor onszelf zullen gaan bidden? En wat we ook, het gaat hier om voorbidden, anderen zullen toebidden en van de Heere af zullen bidden voor anderen. Kijk eens, wij, als het over ons bidden gaat, voor onszelf of voor een ander, dan hebben we soms zoveel wensen. Zoveel wensen. Die voor een heel groot deel ook allemaal nog te maken hebben met het aardse, met het tijdelijke. Met de gang van zaken hier in ons leven. En van onze kinderen en van anderen die tot onze kennissenkring behoren. Maar Paulus heeft de hoofdzaak gegrepen. En hij zegt, dit bid ik. Dit ene. Is het niet precies hetzelfde wat wij ook nodig hebben? Liefde vanuit de ondervinding van Gods liefde. Liefde omdat die lief heeft uit God is. Liefde omdat de liefde de vervulling van de wet is. Maar dan net als daar en toen liefde gecombineerd met die kennis. En met dat geestelijke onderscheidingsvermogen. Een geheiligd inzicht in wat God heeft geopenbaard. In wat hij voor het geloof en voor het leven heeft geopenbaard. Wat we zullen geloven, kennis, en wat we zullen doen. Dat invoelingsvermogen. Dus voor onszelf en voor anderen bidden om liefde gecombineerd met kennis. Kan een mens om kennis bidden, om geheiligde kennis en geheiligd inzicht in het woord en in de waarheid Gods. Kan een mens om die kennis bidden zonder dat hij zich inspant om die kennis ook te verkrijgen. En daarom, als dat dan inderdaad zo nodig is dat we om deze zaken bidden, dan mag de vraag tegelijkertijd wel gesteld worden, wat doen we er dan aan om die kennis te verkrijgen? Met dankbaarheid mogen we constateren dat er belangstelling is voor een kring als deze Bijbelkring. En ik mag er toch van uitgaan dat u niet alleen maar komt voor de gezelligheid. Ongetwijfeld zal er toch bij ons allemaal de overtuiging zijn dat zalig worden alleen gebeurt in de weg van het woord en in het weg, de weg van het onderwezen worden in het woord. De schriften kunnen ons wijs maken tot zaligheid. En ik hoop dat ik van ons allemaal ook aan mag nemen dat we dat niet alleen beseffen, maar dat we juist ook als we er blijk van geven bij zulke gelegenheden als deze aanwezig te willen zijn, dat we er ook iets van gevoelen dat het door God, door het onderwijs van Gods woord moet gebeuren en dat we dat daarom ook zoeken. En dat mag met dankbaarheid geconstateerd worden, laat ik dat ook hardop zeggen. Maar wat doen we er verder aan? Schriften kunnen ons wijs maken tot zaligheid. Onderzoekt de schriften, zegt de Heer. Doen we dat? Studeren we in het woord? En dan weet ik dat de een meer capaciteiten van de Heer gekregen heeft dan de ander. Maar voor ieder van ons is er toch wel een ruime mogelijkheid om ons inzicht in de schriften te verbreden en ons kennen van het woord van God te verdiepen. Wat lezen we? Wat leest zo de doorsnee kerkganger? Zijn krant. En als die aan het eind van de week wat dikker is, dan besteed je wat meer tijd aan het lezen van de krant. En dan nog een kerkblaadje en nog misschien een ander kerkelijk blad. En misschien nog een gezinsblad. En misschien nog, of ben ik dan bij de doorsnee kerkganger al aan het eind? Ik denk van wel. En als we nog eens wat meer lezen, dan zijn er ook kerkmensen die nog eens een bekeringsgeschiedenis ernaast lezen. Of misschien nog eens een prekenbundel. Daar zeg ik geen kwaad van, natuurlijk niet. Wie zou dat durven? Maar nou echt, lectuur waardoor de kennis vermeerderd wordt. Waardoor we des te beter gaan verstaan. Niet alleen maar wat die en die in zijn leven zo heeft meegemaakt. Maar waardoor we des te beter gaan verstaan wat God ons te zeggen heeft. Hoe komt het dat de brieven van Paulus voor ons zo moeilijk zijn? Ik heb het nou niet over de profetieën. Want daarin is veel verborgen. En er zijn ook dingen die God met opzet, denk ik, ook voor ons verborgen gehouden heeft. En die misschien later nog eens geopenbaard zullen worden. Maar dat kun je van de brieven van Paulus niet zeggen. Ik weet wel, daar staan delen in, dat heeft Petrus ook gezegd. Die zwaar zijn om te verstaan. Maar dat is dan toch de lectuur waar Paulus die gemeente, die nog maar een jaar, twee, drie jaar bestonden, mee heeft gevoed. Dat waren geen mensen die 60 jaar lang onder het evangelie gezeten hadden. Dat waren mensen die het evangelie nog maar nauwelijks gehoord hadden. En die uit het ruwe heidendom en uit de synagoge getrokken waren. En die onderwijst hij met de heilgeheimen, de verborgenheden Gods. Met de kernzaken van het evangelie. Zouden zij het begrepen hebben en zouden wij er dan moeite mee hebben? Het moet, mag ik het nou eens heel eenvoudig zeggen, het moet onze eer te na zijn. Om met de mond vol tanden te staan. Als we vragen, of als ons gevraagd wordt, wat zou de apostel daar nu bedoelen? Wat is nou verkiezing? Wat is nu rechtvaardiging? Wat is bekering? Wat is de vrezen des Heren? Die zaken, die kernzaken van het evangelie. Gemeente, laten we er de kennis van zien te verkrijgen. Laten we dat inzicht erin mogen hebben, opdat de liefde, als die door Gods genade gewerkt wordt, niet gaat dwalen langs allerlei wegen. En opdat we niet door allerlei wind van leer zullen worden meegevoerd, zoals in deze tijd met zoveel mensen, hoe langer hoe meer het geval blijkt te zijn. Maar dat we mogen staan, vaststaan, op dat fundament van apostelen en profeten, waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. Dat is ook praktisch christendom. Om ons te verdiepen in datgene wat God heeft geopenbaard. En ik kan u garanderen, het werpt vruchten af. Maar niet alleen die liefde zal, die liefde zal niet alleen vergezeld moeten gaan van die kennis, maar ook van dat geestelijke onderscheidingsvermogen. Want wij staan ook gedurig voor beslissingen, waar of niet. En naarmate we meer en meer in het volle leven staan, zullen we vaker voor zulke momenten van ingrijpende en soms heel invloedrijke beslissingen geplaatst worden. En nu geeft de Heer ons in zijn woord niet direct overal een pasklaar antwoord. En we krijgen, zo zeggen we dat ook wel eens, niet altijd een stem uit de hemel. En we krijgen het niet op een briefje wat we moeten doen en wat we moeten laten. De Heer heeft in zijn woord wel beginselen gegeven. Maar hoe moeten we ze toepassen? Hoe moeten we ze toepassen bij de opvoeding van de kinderen? Wat we ze toestaan en wat we ze niet toestaan. En dan heb je wel eens van die grens gevallen. De Heer heeft ons beginselen gegeven ten aanzien van het huwelijksleven. En van de plichten van de man tegenover de vrouw en van de vrouw tegenover haar man. De Heer heeft ons beginselen gegeven ten aanzien van de werkrelatie, van de plaats waar we werken en de principes die daar gelden en hoe ver we mee kunnen gaan en hoe ver we toch ook weer niet mee kunnen gaan. En dan moeten we het weten. Dan moeten wij het weten via dat geestelijke invoelingsvermogen bij God vandaan. In de beleving van onze afhankelijkheid. In onze beleving van de toewijding aan de Heer. En soms moet een mens dan in een bepaalde situatie heel te concreet en heel ter plaatse de Heere vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo moet een mens in staat zijn om te beproeven de dingen die verkeerd zijn, die daarvan verschillen. Wel, zou het niet inderdaad zaak zijn dat we van de apostel leren dat dit het is wat we voor onszelf en voor anderen zullen bidden? Ook voor degenen die er al in gevorderd zijn, want hij doet het voor de Filippenzen en die zijn er al zo ver in gevorderd. Maar dat het dan nog meer en meer overvloedig zou mogen worden en zo ook tot meerdere eer van God. En wat hebben dan onbekeerden nodig? U zegt, daar lees ik niks van in de tekst. Daar gaat het helemaal niet over in dit gedeelte. Paulus naar het oordeel der liefde gelooft van allen in Filippi. Dat ze die genade Gods met hem mededeelachtig zijn. Hij heeft het niet over onbekeerden. Dit gedeelte, dat is geen gedeelte waarin de Heer, waarin de apostel onderscheid maakt. Toch wel. Toch wel. Als dit nou nog voor de gelovigen in Filippi gebeden moet worden. Dat die in bepaalde gevallen ook van Gods wegen nog moeten onderwezen worden in wat ze doen en wat ze laten moeten. In het doen van de goede en Gode welbehagelijke keus. Als dit voor de Filippenzen, die al zo ver gekomen zijn, nog gebeden moet worden dat hun kennis vermeerderd mag worden. En dat hun liefde tot God en zijn dienst en de naaste vermeerderd mag worden. Wat is in het licht daarvan gezien de situatie van een onbekeerd mens? Tragisch. En triest. Die heeft niet eens liefde tot God. En die heeft niet eens kennis van God. En die heeft geen geestelijk onderscheidingsvermogen. Die leeft voor zichzelf. En voor zover hij een God dient, bewust of onbewust, is het een God waarmee hij in vrede kan voortgaan, terwijl hij tegelijkertijd de zonde aan de hand houdt. Wat heeft zo'n mens dan nodig? Dit gebed? Nou, ik zou dat zo niet zeggen. Maar wat heeft zo'n mens dan nodig? Dat zijn ogen eindelijk is mogen opengaan. En dat hij eindelijk eens mag leren wat liefde is. En voor zover wij die liefde Gods niet kennen en nooit van dichtbij heel persoonlijk iets ervan hebben beleefd en ondervonden, mogen dan ook onze ogen opengaan voor het feit dat God liefde is. En dat hij, omdat hij liefde is, zondaren zoekt zalig te maken. En mogen in het leven van die onbekeerde het besef eens gaan doordringen dat hij ware kennis van God nodig heeft. En dat zijn ogen dan zo ook eens mogen opengaan voor wat de wil van de Heere is. Voor wat de wil van de Heere in soms heel concrete omstandigheden van het leven betreft. Opdat onbekeerden is op zullen houden met het uitzetten van hun eigen koers. En het nemen van hun eigen beslissingen. En het doen van hun eigen dingen. En het gaan van hun eigen weg. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Laat het dan ons aller gebed zijn. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We zingen Psalm 25, het tweede vers. We zullen nu even pauzeren. Er zal geen vragen zijn die bij mij terechtkomen, denk ik. Althans niet allemaal, maar ik heb nog maar één vraag gekregen. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ja, dat is altijd mooi. Hè? Dan ben je er altijd uit. Dan heb ik het weer goed uitgelegd of zo. Ja. Goed, dan ga ik met deze ene vraag beginnen. En dan zullen we wel zien wat er nog meer volgt. Deze vraag heeft betrekking op het 9e vers. En die vraag luidt: er wordt wel eens gezegd tegen iemand die in zeer moeilijke of verdrietige omstandigheden verkeert, ik of wij zullen voor je bidden. Als dat nou echt gemeend is en van harte gedaan wordt, maar als je toch zelf niet bekeerd bent, kan God dan toch wel zo'n gebed verhoren? Mag je dat dan ook toch wel verwachten? Ja, ik begrijp, deze vraag is naar aanleiding van het 9e vers, waar over het gebed, de voorbeden van Paulus voor de Filippenzen, gesproken wordt. Maar Paulus was natuurlijk niet iemand zoals in deze vraag bedoeld. En dat was iemand die zelf genade kende en van wie iedereen dan zonder meer mag geloven dat de Heere naar zo'n gebed wil luisteren. Zeker als dat in oprechtheid gebeden wordt. Ik zeg niet dat de Heere naar alle gebeden van Gods kinderen zomaar luistert. Want ook Gods kinderen kunnen kwalijk bidden. En Gods kinderen kunnen op een hele verkeerde manier in het gebed werkzaam zijn. Ze kunnen op een slordige manier het gebedsleven doen. Ze kunnen ook over dingen vragen die helemaal niet op hun plaats zijn. Dingen die tegen hun eigen belang ingaan. Je zult ook met de genade die God je gegeven heeft toch moeten bekennen en belijden wat Paulus schrijft in Romeinen 8. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We weten het inhoudelijk niet en we weten het wat de vorm betreft niet. Maar goed, daar gaat het nu niet over. De vraag is of iemand die zelf niet bekeerd is en toch bidt voor een ander in dit geval, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen voor jezelf, of God naar zo'n gebed wil luisteren en naar zo'n gebed wil horen. Mag je dat dan inderdaad zeggen tegen iemand, ik zal voor je bidden? Mag je dat ook doen en mag je er dan ook nog verwachting bij hebben? Ik heb de vraag expres een beetje breder gemaakt dan die op het papier hier voor me ligt. Dit gaat namelijk alleen maar over voorbeden, maar ik heb dus er nu even bij ingesloten ook het bidden als onbekeerde voor jezelf. Zou God daarna willen luisteren? Als dat niet zo was, dan was het toch wel heel erg uitzichtloos. Niet waar? Dus iedereen voelt dat die vraag toch wel niet zo moeilijk te beantwoorden is. Mag een onbekeerd mens tot God bidden? Mag hij de Heere vragen om bekering? Mag hij de Heere vragen om vergeving? Mag hij de Heere vragen om hulp in het dagelijkse leven? Ja, ik denk dat het niet alleen maar mag, maar dat het ook moet. En dat het een opdracht is. Een opdracht van de Heere niet aan zijn volk alleen, maar aan zijn schepselen. Om dagelijks zijn aangezicht te zoeken. In de weg van het gebed moet het toch gekregen worden. Hoe krijgt de mens deel aan Gods genade? Nou, de Heere kan inderdaad op een hele bijzondere manier zijn handen leggen op iemand die nooit naar hem gevraagd heeft. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. Dat staat er ook in de schrift. Maar je leest toch aan de andere kant ook zo vaak dat de Heere zelf oproept om in het gebed tot hem te gaan. Bekeer mij, zo bidt de schrift, zo leert de schrift ons bidden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Er zijn toch voorbeelden in de schrift van mensen die gebedeld hebben aan de troon van Gods genade. Om genade te ontvangen en hulp en uitredding en uitkomst. En de praktijk bewijst dat de Heere ook aan mensen die hem in de persoonlijke omgang niet kennen, toch wel eens wat de aardse dingen betreft ook nog gebedsverhoringen geeft. En uitreddingen geeft en hulp geeft. Met de bedoeling dat ze bij die God nu ook met de noden van hun ziel zullen gaan aankloppen. De Heer geeft die gebedsverhoringen juist wel eens als een bemoediging en als een aansporing om nou dat ene nodige ook met evenveel vrijmoedigheid bij hem te zoeken. Dus nou begrijpt u, als dat toch in ieder geval duidelijk gesteld mag worden, dat iemand die de Heer persoonlijk niet kent, toch wel om die kennis en om die genade en om al die zegeningen die hij nodig heeft, mag bidden. Dan komen we van die kant bij de vraag, mag je dan als een onbekeerd mens ook nog voor een ander bidden? Waarom niet? Ja, waarom niet? En zou God daar dan niet naar willen luisteren? We mogen uitgaan van de grootheid van Gods goedertierenheid. We mogen uitgaan van wat de schrift zegt, dat de Heere het geroep van de jonge raven hoort. Dat zelfs, onreine vogels. En de Heere hoort ze als ze roepen. Hij heeft Israël afgekeurd, verboden om die vogels te eten of echt die vogels te gebruiken, onrein. De Heere hoort ernaar. Er staat niet dat de Heere naar het geroep van de reine dieren hoort. Nee, uitdrukkelijk dat voorbeeld. Mag dat ons dan geen vrijmoedigheid geven om te zeggen en te geloven dat als een onreine vogel, maakt dat dan maar een beeld van onszelf in onze onbekeerde staat tot God roept, dat de Heere daar dan ook naar luisteren zal? Natuurlijk, we zullen dan tegelijkertijd ook wel moeten beseffen, nou gaan we in het gebed voor die in nood en voor die in zorg en voor die in moeite. En we gaan hem vragen, de Heere vragen of hij daar helpen wil en ondersteuning schenken wil. Maar je zult dan tegelijkertijd ook de drang moeten gevoelen in je ziel. Ja, nou vraag ik het wel voor die en voor die en voor dat en voor dat. Maar laat ik dan die God toch ook eens voor mijn eigen noden en voor mijn eigen ellenden afbidden, dat hij genade en gunst zal willen bewijzen. Als het zo gebeurt, en ik lees dat toch af uit die woorden die hier op dat briefje staan, als je het toch echt meent, echt uit bewogenheid en uit medelijden neem ik aan, en als je het van harte doet, dat kan toch ook. Kijk, het gaat hier denk ik niet om iemand die onbekeerd is en die daar ook zich helemaal niet voor geneert en die daar ook helemaal geen last van heeft en die daar ook rustig in voort kan leven. Zo lees ik die vraag niet. Maar de vraag van iemand die als een onbekeerde dat wel weet, maar daar toch, als ik het goed begrepen heb, ook geen vrede mee heeft en geen rust bij heeft. En die toch Gods genade nodig heeft. En die toch weet dat er voor zichzelf en voor een ander geen andere weg is dan tot de troon der genade te gaan. Nou, ga dan maar zo vaak als dat er gelegenheid is. En roep God dan maar aan als helper in de nood en als barmhartig en getrouw hoge priester. En laat geen gelegenheid voorbij gaan om hoe we ook zijn en wat we ook van onszelf moeten zeggen. Ook al veroordeelt ons hart ons om dan toch tot die troon der genade te gaan. Om daar barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. En laten we ons niet laten verlammen in ons gebedswerk door de gedachte, ja, maar de Heere luistert toch niet naar me. Als de Heere alleen maar zou luisteren naar mensen die het verdienen om gehoord te worden, dan zou de Heere niet veel werk hebben als de hoorder der gebeden. Maar hij hoort naar het geroep van mensen die geen recht hebben. En laat dat nou maar vrijmoedigheid geven om toch te gaan en steeds weer te gaan. En ons ganse hart voor hem uit te storten. Nou, dat is die ene vraag die ik dan schriftelijk gekregen heb. Vorige keer hadden we zoveel vragen dat er geen tijd meer overbleef voor iets anders. Nu wel. De bakker. Ik herhaal hem dan maar even voor de luisteraars aan de kerktelefoon. De vraag gaat over 1 Korinthe 13 vers 13. En u blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Betekent dit woord dat Paulus hiermee zeggen wil, liefde is daarom het belangrijkste, omdat liefde blijft ook in de eeuwigheid, in de eeuwige zaligheid. Geloof is dan niet meer nodig, gaat over in aanschouwen. Hoop is dan ook niet meer nodig, want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook nog hopen? Als we daar God en zijn gezalfde mogen zien en het lam mogen volgen, ze zullen zijn aangezicht zien, staat er van de verloste. Wel, als dat Als we God dan zullen zien en de zaligheid zullen zien, waarom zullen we het dan nog hopen? Maar de liefde, ja, die blijft ook dan. Die zal juist dan tot zijn hoogtepunt komen. De beleving van de liefde tot God en tot Christus zal dan juist volmaakt zijn. Betekent het woord van Paulus dit, dat daarom de liefde het meeste is? Of wordt dan gevraagd de liefde eigenlijk ook voor geloof en hoop geplaatst, omdat het toch al het voornaamste is? Zo begrijp ik de vraag goed. Ik zie ook niet heel goed de tegenstelling of het verschil tussen de ene en de andere uitleg. Ik denk dat het zeer juist is om te zeggen liefde is eeuwig, liefde is blijvend, liefde gaat niet teniet, verandert ook niet in iets anders. Nou, daarom is de liefde ook het voornaamste. Tegelijkertijd is de liefde het voornaamste omdat, zoals ik gezegd heb, de vervulling der wet is. En omdat het geloof, en daar hebt u het verband dat de apostel zelf legt, het echte geloof werkt door de liefde. Als het geloof niet door de liefde werkt, dan is er met het geloof echt wel wat mis. Dan kun je er echt vraagtekens bij zetten. Als het geloof lijkt een beetje koud en kil en afstandelijk en weinig sympathiek te zijn en niet gepaard gaat met een hartelijke liefde tot God en tot de medemens, nou dan kun je schriftuurlijk gesproken daar niet eens van geloof spreken. Geloof werkt door de liefde. En vandaar dat het kenmerk, en vanwege dat blijvende karakter van de liefde, maar ook vanwege het alles overheersende karakter van de liefde hier, vandaar dat de liefde de meeste is. Ja. Wat is een evangelische bekering tegenover een wettische bekering? Ja. Wat is een evangelische bekering? Nou, laat ik het dan toch weer een beetje terugbuigen naar het onderwerp. Misschien in wat breder verband laat ik het dan terugbuigen naar de gemeente van Filippi. Daar heb je een voorbeeld van een evangelische bekering in Lydia. Terwijl je bij de stokbewaarder misschien zou kunnen spreken, als je dat onderwerp of dat onderscheid wil aanhouden van een wettische bekering. Wij maken dat onderscheid wel om aan te geven dat de Heere in de manier waarop hij met zondaren werkt en de manier waarop hij zondaren het heil deelachtig maakt, dat de Heere daar verscheiden, verschillend in werkt. Het is niet bij iedereen gelijk. Dat weten we uit het woord van God, uit verschillende voorbeelden. Maar om dat aan te duiden, spreken we dan wel eens van een evangelische bekering en van een wettische bekering. Een wettische bekering, dat is met een, ja, nou laat ik het zo zeggen, met een hoop wettisch geweld. Met diepe overtuigingen, met ingrijpende gebeurtenissen in het leven soms, waarbij de mens als aan de rand van de afgrond soms gevoerd wordt. Waarbij de Heere soms ook hele krasse en scherpe en harde maatregelen moet nemen. Soms omdat er al zoveel roepstemmen geweest zijn waar de mens geen acht op geslagen heeft. En dat iemand dan maar zich verhard heeft tegen het evangelie in. Dat de Heere hem, nou ja, om zomaar eens te zeggen, met harde hand heel krachtig moet grijpen. En bij die rand van de afgrond vandaan moet rukken. Dat er diepe overtuigingen zijn, diep schuldbesef van tegen God gezondigd te hebben en het oordeel waardig te zijn. Ja, nou ja, met allerlei verschillende ervaringen daar dan nog weer in. Dat gebeurt, zo worden soms mensen getrokken. Maar zo worden ze niet allemaal getrokken. Je zou ook zeggen, gelukkig niet. Gelukkig heeft de Heere ook nog die andere manier die we dan aanduiden met een evangelische bekering. Nou, dat heb je dan bij Lydia. Lydia is, ja, op een, we kunnen het niet helemaal meer traceren natuurlijk, maar Lydia is op een, ja, op een lieflijke manier gelokt. Eigenlijk eerst vanuit het heidendom naar het jodendom gebracht. Ze had er toch geen vrede meer mee met die heidense goden. Die konden er niet meer bekoren, die konden er de vragen van haar hart niet beantwoorden, daar had ze geen rust bij, dat bevredigde niet meer. Ja, wat dat nou geweest is, wie zal het zeggen? En toen kwam ze met de God van Israël in aanraking. De God die zich geopenbaard heeft in zijn woord in het Oude Testament. En daar heeft ze van gehoord, misschien van een Joodse klant. Waar ze als purperverkoopster mee in aanraking kwam. Misschien van een Joodse buurvrouw die er wel eens wat van vertelde. En dat heeft ergens vat op haar gekregen. Dat heeft haar gelokt, geboeid. En ik denk niet dat dat nou langs diepe wegen gegaan is. Ze was een zoeker geworden. En ze zocht naar iets waar ze vrede kon vinden. Waar haar hart rust in kon vinden. Nou, toen kwam ze daar terecht. Heeft ze het daar gevonden? Nee, toch eigenlijk ook weer niet. Al keerde ze zich er niet van af, teleurgesteld. Ze is erbij gebleven. En zelfs als ze op zakenreis in Filippi is, dan zoekt ze toch ook de gelegenheid op om in die kring te verkeren. En dan komt het woord, het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat heeft Paulus daar gepreekt, in die kring. Hij heeft gesproken. En ik denk dat hij niet anders gedaan heeft dan dat hij altijd deed. Hij heeft, wat moest hij ook anders doen? Wat is er ook al voor een andere naam onder de hemel tot zaligheid gegeven? Hij heeft die naam gebracht. En de Heer heeft haar hart geopend. Niet zoals bij die stokbewaarder met een aardbeving. Hij heeft haar hart geopend op een lieflijke manier. En zo is zij gaan luisteren met haar hart. En zo is, denk ik, terstond de liefde Gods in haar hart uitgestort. Heeft ze dan van de diepte van de schuldbelijdenis geen weet gehad? Heeft ze dan van het verloren zijn voor Gods aangezicht geen weet gehad? Heeft ze dan van een kind des toorns zijn geen weet gehad? Ongetwijfeld, daar leert de Heer zijn kinderen allemaal wat van. Alleen de wijze waarop en het tijdstip waarop hij dat doet is verschillend. En bij een evangelische bekering liggen de dingen soms anders in beleving, in diepte van beleving, maar ook anders, wel eens anders in tijdsorde dan dat dat nou bij een wettische bekering is. Dus daar hebt u een voorbeeld van een evangelische bekering. De knechtelijke wil. Ja, dan zijn we op een ander terrein. Dan zijn we in de buurt van Luther, die een boek geschreven heeft over de knechtelijke wil. Dat is, misschien is het nog duidelijker om dan over de slaafse wil te spreken, of over de gebondenheid van de wil. Luther deed dat in 1520, als ik het goed heb. 1519 kan ook, maar dat weet ik niet precies meer. Maar Luther deed dat in het hele proces van de reformatie. Hij kwam natuurlijk in aanraking met het hele systeem van de Roomse kerk. Die hele Roomse leer is eigenlijk één groot systeem. En wat is nou een van de grondfouten in dat Roomse denken? Dat is dat de mens een vrije wil heeft. Dat de mens toch zelf zijn beslissing kan nemen, dat de mens toch zelf zijn keus kan maken, dat de mens zelf kan bijdragen aan zijn zaligheid. Rome leert natuurlijk niet dat de mens zichzelf zalig maakt. Ze blijden dat Christus dat doet, het offer van Christus. Maar de mens heeft daar toch ook zijn bijdrage in. Welk percentage laat ik het midden, maar de mens kan daar toch en moet daar toch ook in participeren. Nou, dat kan die ook, want die heeft een wil die daartoe geschikt is. Erasmus schreef daarover. Erasmus was natuurlijk geen reformator. Hij was zelfs geen volgeling van de reformatie. Erasmus was Rooms en bleef Rooms. Maar hij had toch wel behoorlijk wat bedenkingen tegen die Roomse kerken, vooral tegen de praktijk in de Roomse kerken. Dat was de oorzaak van dat hij zichzelf ook nogal eens bezig gehouden heeft met publicaties om al die fouten aan te wijzen. Maar hij heeft zelf een keer geschreven dat hij geen martelaarsvlees had. Hij had wel een hele hoop bezwaren tegen de Roomse kerk, maar hij ging toch niet met Luther mee. En toen schreef hij een boek over de vrije wil, De Libero Arbitrio. En daarin heeft hij dus verdedigd dat punt van de Roomse leer. En daar heeft Luther hem op aangevallen. En toen heeft Luther gezegd, dat staat ook in dat boek over de gebonden wil, de knechtelijke wil. Erasmus, ik dank je wel. Jij hebt de spijker op de kop geslagen.
Overal hebben ze het als bezwaar tegen mij dat ik het heb over de reliquieën en dat ik het heb over allerlei Roomse gebruiken. Dat daar eigenlijk tegen strijdt en dat dat voor mij de hoofdzaak is. Maar Erasmus, jij hebt begrepen waar het mij ten diepste om gaat. En dat is de vraag, is de mens vrij om te kiezen of is hij niet vrij om te kiezen? Anders gezegd, is hij totaal verdorven en onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Of heeft hij nog wat overgehouden dat hij zichzelf toch nog helpen kan? Dat is het punt. We zeggen wel eens dat het in de reformatie ging om de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Dat zal ik niet ontkennen dat dat een gewichtig stuk is. Je kan met hetzelfde recht zeggen dat het in de schrift ging om de vraag, is de Bijbel genoegzaam of moeten we daar nog wat naast hebben? En de Bijbel, de reformatie heeft geleerd, nee, Gods woord is genoegzaam. Luther's beroep is altijd weer geweest op de schrift. En wat de concilies zeiden, dat kon hem niks schelen. En wat de kerkvaders zeiden, dat kon hem als het erop aankomt ook niks schelen. Als verdediging, als een bepaald leerstuk verdedigd moet worden, dan zei Luther altijd, het moet in het woord staan. En als ze me willen weerleggen, dan moeten ze me met het woord weerleggen. Ik ga niet van dat woord af. Je kan dus met hetzelfde recht zeggen dat de reformatie om het woord ging, om het gezaghebbende en het genoegzame van het woord. Maar ik denk dat je met het meeste recht kunt zeggen dat het geschilpunt met de Roomse kerk nu nog en toen ook gelegen is in de vraag naar de totale verdorvenheid van de mens. Daar komt eigenlijk elke dwaling uit op. Als je dat niet vasthoudt, dan komt daar vroeg of laat, links of rechts, aan allerlei kanten een nieuwe dwaling uit op. En Luther heeft dat, in wat ik zo pas zei, in dat boek aangetoond. En hij heeft Erasmus ervoor bedankt dat hij nou eindelijk eens een keer met de juiste beschuldiging kwam. En toen kon Luther hem weer leggen. En toen heeft hij hem in dat boek ook aangetoond vanuit de schrift. Dat de boodschap van het woord van God is. Een mens is zijn eigen zaligmaker niet. Nog niet voor 0,1%. Dus dat is de knechtelijke wil, de gebonden wil. We hebben geen vrije wil. Ten goede tenminste niet. Ik weet niet of u dat beeld kent van, ik weet niet bij wie ik het een keer gelezen heb, maar ik heb het op catechisatie wel eens gebruikt. En het is altijd voor mij een beeld geweest waar ik nogal mee uit de weg kom. Een wagen kan twee kanten uit. Die kan naar voren, die kan naar achteren. Als je hem niet op de rem zet, dan kan die zowel de ene kant als de andere kant uit. Nou, zo is de menselijke wil. Die was zo als een wagentje dat twee kanten uit kon. En nou is het niet meer zo dat hij alleen nog maar de verkeerde kant uit kan en dat hij nooit meer goed kan. Maar dat is de verandering niet die door de zondeval gekomen is. Maar de verandering die door de zondeval gekomen is, is dat het wagentje van een vlakke weg op een helling geplaatst is. Dan kan hij nog twee kanten op. Maar uit zichzelf gaat hij altijd naar beneden. Altijd de verkeerde kant op. En zal hij omhoog gaan, dan moet hij geholpen worden, dan moet hij geduwd worden. Dan moet God met de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest in die wil nieuwe hoedanigheden uitstorten, zoals de Dordtse leerregels zeggen, zodat hij gaat willen, dat degene die onwillig was, gewillig gemaakt gaat worden. Zo moet u dat dan maar onthouden. Dat doe ik tenminste ook. Wie nog meer? Ja, Arjan. Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ja, voor zover het woord van God te boek gestaan heeft, althans het Oude Testament, zover hebben ze dat ook gekend. Wat de Nieuwtestamentische geschriften betreft, die waren natuurlijk allemaal nog in wording. Er waren in de tijd dat Paulus deze brief schreef aan de Filippenzen misschien al een paar andere brieven door hem geschreven. Het is niet zo makkelijk om te dateren in welke tijd die brieven allemaal tot stand gekomen zijn. Maar dan waren die brieven soms ook nog maar weer aan een aparte gemeente gericht. En dan zullen de Filippenzen daar niet eens altijd kennis van genomen hebben. Soms wel, soms in de brief van de Colossenzen lees je dat Paulus ook een brief geschreven heeft aan de gemeente van, Laodicea. En hij zegt aan de Colossense: zorg er nou voor dat jullie die brief die ik aan de Laodicense geschreven heb ook lees. En dat deze brief van de Colossense ook bij de Laodicense bekend wordt. Zo was er wel eens wat uitwisseling. Maar voor de rest hadden deze mensen natuurlijk nog lang niet het geschreven woord van God zoals wij het hebben. Ze waren dus veel minder bedeeld dan wij, zou je kunnen zeggen. Wat ze wel hadden natuurlijk was toch de gedurige bearbeiding. Paulus was er dan wel niet altijd, zeker niet, want hij was steeds op reis als hij niet in de gevangenis zat. En hij is nooit erg lang in een bepaalde gemeente geweest. Ik denk dat hij in Efes het langste geweest is, 3 jaren. En in Korinthe 1,5. Maar voor de rest was hij meestal op doorreis. Maar er waren anderen die het evangelie predikten. En ik denk dat die Epafroditus, over wie sprake is in de brief aan de Filippenzen, toch ook een man is geweest die daar in de gemeente van Filippi een bepaalde gezaghebbende plaats had, ook als bedienaar van het woord. En ze hebben nog meer van die rondreizende predikers gehad. Nou goed, veel minder mogelijkheden hadden zij om te studeren en om te groeien in de kennis van het woord en van de openbaring Gods. Maar aan de andere kant, ik denk dat we ook mogen zeggen, dat zit eigenlijk ook in die woorden van Paulus in het begin in vers 6. God die het goede werk begonnen heeft, die heeft er ook voor gezorgd, niet alleen maar dat het volleindigd zou worden, maar dat dat ondertussen ook in stand gehouden werd. En dat ze toch gedurig opnieuw onderwijs hadden. En misschien mag je ook wel zeggen dat er een ruimere en een rijkere, en ik denk dat je het zonder misschien ook wel zeggen mag, dat er een ruimere en rijkere bediening van Gods geest was, ook in de verlichting van hun verstand en in de toepassing van het woord in hun leven. Ja. Maar als je die vergelijking zo maakt met toen en nu, dan zullen wij moeten zeggen, dan hebben wij veel meer mogelijkheden om ons te verdiepen in de waarheid Gods dan dat ze toen hadden. Wij hebben zoveel, niet alleen een complete Bijbel, maar ook zoveel lectuur bij de Bijbel, dat het eigenlijk een schande is als we nog onkundig zijn. Of niet? Ja, Keizer had ook een vraag.
Ja, ook hier over dominee. U had het erover, onder het kerkvolk wordt er nogal wat krantjes gelezen.
Ja, toen ik het had over wat lezen we, toen zei ik de krant Terdege, of de Schakel, of hoe heette die dingen. En dat soort, zeg ik geen kwaad van natuurlijk, een breipatroon is ook best nuttig uit te degen of een borduurpakket of zo. En medische adviezen. Maar wat doen we nou ten aanzien van onze geestelijke kennis en de vermeerdering daarvan? Nou, toen zei ik, dan zullen er ook nog zijn die een aantal bekeringsgeschiedenissen lezen of zo'n klein geschriftje, zo'n brochuretje of hoe dan ook. Ik acht dat niet verkeerd, maar ik acht dat niet genoeg. En nou zegt u, wat zou ik dan aanraden? Dan maakt u in uw vraagstelling eigenlijk een beetje een tegenstelling die ik liever niet maak. U zegt de Bijbel of de oudvaders. En dan zeg ik de Bijbel en de oudvaders. En niet alleen de oudvaders hoor. Want het is natuurlijk niet alleen maar vroeger goed geweest. Ik bedoel, bovendien sommige oudvaders. Arminius was ook een oudvader natuurlijk. Ja, maar. En die heeft best nog een hoop mooie dingen gezegd ook. Alleen, ja, fijn, u weet het. Wat ik zou adviseren, en dan ga ik het in een bepaalde volgorde zetten. Dat is om te beginnen Gods woord. Maar dat is vervolgens, en misschien bevreemdt u dat, maar ik zeg dat toch met grote nadruk, dat is vervolgens de confessie. Dat is meer nog dan een oudvader. Want dat is het geschrift, dat zijn de geschriften van de kerk. Die zijn niet zo breed, die zijn natuurlijk, maar die moeten bestudeerd worden. He, maar je vindt en in de catechismus, en in de Nederlandse geloofsbelijdenis, en in de Dordtse leerregels schatten, rijkdommen. Laten we die toch niet verachten. En laten we de moeite echt nemen. Ik zeg niet om ze allemaal uit ons hoofd te leren. Maar laten we de moeite echt nemen om te weten wat de kerk belijdt en gelooft. En omdat ze het gelooft ook belijdt. En dan komen we bij het bestuderen van het woord en van de confessie. een aantal vragen tegen. Van wat betekent dit? Hoe moet je dat verstaan? Wat bedoelde onze vaderen daar? Of neem de schrift, wat bedoelt Paulus hier? En wat bedoelt Jesaja daar? Nou, dan hebben we de hulpbronnen nodig die ons de schrift leren verstaan. Dan moeten we Bijbelverklaring hebben, maar koop dan een betrouwbare. En koop er dan één of lees er dan één die je werkelijk ook helpen kan om het woord van God beter en duidelijker te verstaan. Dan gaat over de schrift en het verstaan van het, maar nou het verstaan van de leer zoals je die in de belijdenis dan terugvindt. En dan denk ik, je gaat dan te raden met vertrouwde geschriften die ons inderdaad een uiteenzetting geven van de leer. Het zij in de vorm van preken, het zij in de vorm van verhandelingen over bepaalde dogmatische leerstukken over de rechtvaardiging. Lees dan wat over de rechtvaardiging. Of het zij over bepaalde dingen die met het persoonlijke geestelijke leven, met de zielentoestanden te maken hebben, met wat twijfel is en met wat geloof is en met wat hoop is. En dan kun je te kust en te keur bij vele oude schrijvers die ook uitnemende zielzorgers geweest zijn, die echt ook met de moeden een woord ter rechter tijd konden spreken, die ook konden verklaren wat het is, het leven met God, het leven zonder God ook, het leven in het gemis, het leven in het bezit. Nou, dan maak ik geen tegenstelling, maar dan zeg ik, ja, die kunnen je juist ook helpen om het en het geloofs, het woord beter te leren verstaan, maar ook de leer en de beleving daarvan eveneens. En gelukkig zijn er dan ook nog wel geschriften uit heden, deze tijd, die ook een nuttig doel kunnen dienen. Het is niet allemaal donker geworden vandaag. Er zijn ook best nog een aantal goede geschriften, het zij in het Nederlands, het zij in een vertaling, wat komt er vandaag dan ook al niet op de markt, het zij uit het verleden, het zij uit het heden, waar we onze ziel best aan kunnen toevertrouwen. Ik heb intussen nog een paar vragen gekregen, maar nou gaat de tijd een beetje dringen. Wilt u iets aanreiken met betrekking tot de relatie tussen liefde, gevoel, gevoel en emotie? En wat te denken over liefde tot een onbekende Christus? En wilt u wat zaken noemen waardoor de liefde tot Christus in de gangen van Gods kerk wordt opgewekt? Ja, wat moet ik daar nou mee als het bijna 9:30 is? Dit zijn nogal vragen tenminste, daar kun je wel een hele hoop van zeggen. Laat ik dat laatste in, ik neem een keuze, het laatste. Wilt u wat zaken noemen waardoor de liefde tot Christus in de gangen van Gods kerk wordt opgewekt? Nou, welk Bijbelboek kunnen we dan beter te raadplegen dan het boek Hooglied? Ik denk dat je daar heel duidelijk terugvindt wat er gebeurt in het leven van de bruid als de liefde tot Christus wordt opgewekt. Nou, mag ik één ding noemen? Dat prachtige vijfde hoofdstuk. Dan is ze traag. Dan moet ze echt opgewekt worden. Ik heb mijn rok uitgetogen en dan komt de bruidegom en die klopt. En nou ja, ze staat niet op. Ze neemt de moeite niet. Verlangt ze dan niet naar hem? Is ze dan niet blij dat hij gekomen is? Op dat moment denk ik niet. Dat is gelukkig niet altijd zo in de leven, maar er was op dat moment nou niet veel dat haar in beweging kon brengen. Het was allemaal te veel. Ze lag in bed en ze bleef in bed en ze liet de bruidegom kloppen en ze wees hem af, niet wetende wat ze deed. En toen heeft hij iets gedaan waardoor haar liefde opgewekt werd. Toen heeft hij zijn hand laten zien. En eigenlijk meer niet. In dat donker van dat slaapvertrek zag ze dan door dat luikje in de deur zijn hand. En hij deed daar wat, maar dat kon ze denk ik niet onderscheiden. Maar dat zien van zijn hand, dat was op dat moment genoeg om haar liefde op te wekken. En toen haastte ze zich en toen stond ze op. En toen ging ze naar de deur en toen raakte ze de klink van de deur en toen zat er handvol met mirre. Dat is het tweede wat hij nagelaten heeft. De bewijzen van zijn liefde. Dat hij, ondanks dat zij hem op dat moment geen plaats in haar hart en in haar leven gunde, omdat ze vervuld was van zichzelf of wat dan ook, dat hij toch zijn liefde voor haar niet verloochende. En dan kon hij zichzelf niet kwijt, maar dan gaf hij iets van zichzelf. Nou, daar heb je nou een aanwijzing en ja, en toen ging ze hem zoeken, maar toen vond ze hem niet. Ja, dat is dan je eigen schuld natuurlijk. Dan laat de Heer je wel eens zoeken. En dan krijg je nog wel eens een pak slaag van de wachters ook. Ja, daar heb je het dan ook naar gemaakt. Maar intussen blijft hij wel dezelfde. En intussen, moet u maar eens lezen, dat ga ik dan nog allemaal niet bespreken. Dat is trouwens ook prachtige stof om voor een Bijbelkring eens te behandelen. Als je er dan nog geen prekenserie over houdt, dat zou ook nog kunnen. Maar dan moet u eens lezen in Hooglied 5 hoe het bij haar anders gaat worden. Hoe de liefde echt opgewekt gaat worden. Want dan komen daar die dochters van Jeruzalem en die vragen, nou, wie ben je nou op zoek? Vertel eens wat van je liefste. Nou, dan gaat ze niet zomaar in het afgetrokken, heel afstandelijk iets van hem mompelen. Maar dan gaat ze over hem zingen. Mijn liefste is blank en rood en u draagt de banier boven het maleis. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zie je? Hoe kwam dat nou? Ze heeft hem niet gezien. Ze had alle vrees dat hij boos op haar zou zijn. Dat hij haar, als ze hem weer zou ontmoeten, toornig zou behandelen. Dat ze verwijten zou krijgen. Maar dat eenvoudige feit van die hand en van die mirre heeft de liefde in haar hart opgewekt. En heeft haar gaande gemaakt, zo zeggen we dat dan. Nou, zo kan de Heer dat op allerlei manieren doen. Iets laten voelen van, ja, er is nou wel geen plaats voor mij, maar ik denk toch nog aan je. Een bepaald woord dat hij toepast. Een bepaald moment van uitredding dat hij geeft. Dat je tot verbazing en tot verwondering tot de ontdekking komt van, nou heb ik hem vergeten. En nou heeft hij toch zo goed voor me gezorgd. Nou was er bij mij voor hem geen plaats. En nou heeft hij toch aan me gedacht. Ja, dat is aan de ene kant beschamend en vernederend en tegelijk beurt dat op en maakt dat gaande en zet dat de ziel in beweging. En hoe langer de Heer dan wegblijft, hoe sterker het verlangen wordt. En hoe meer je verdragen kunt, want dat doet ze ook. Ze gaat door totdat ze hem gevonden heeft. En ze zoekt overal en dan krijgt ze van alles en nog wat te horen en verwijten enzovoort. Maar ze gaat door totdat ze hem gevonden heeft. Ja, en nou kan een mens natuurlijk, dat is wat de Heere dan doet. Maar ik kan die vraag ook nog langs een andere weg beantwoorden. En dan zullen we die twee anderen toch maar even moeten laten wachten. Wilt u wat zaken noemen waardoor de liefde tot Christus in de gang van de kerk wordt opgewekt? Een mens kan zichzelf ook in die weg stellen. Een mens kan zichzelf naar Gods eigen voorschrift ook in de weg stellen. Waardoor hij de middelen, de mogelijkheden zoekt die de Heere zou kunnen gebruiken om de liefde weer aan te wakkeren. Als je dat nou bij jezelf constateert, als een kind van God dat nou ontdekt, dat die verkild is in de liefde. En dat het zo traag geworden is. Moet je daar dan je maar bij neerleggen? Moet je daar dan maar van zeggen, ja, nou ja. En ik kan het zelf ook niet anders maken. En de Heere zal over moeten komen. Moeten we daar dan in berusten? Of moeten we dan zeggen, ja, maar zo mag het niet. En dan terugdenken aan vroeger. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan bidden nog, wie het ik derwaarts weer geleid. Maar niet ondertussen blijven zitten daar in die woestijn, in dat land dor en mat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. En dan maar zeggen, ja, och, wie het ik derwaarts weer geleid, de Heere zal moeten komen. Nee, dan ook alles in het werk stellen om te zoeken. En uit die woestijn te gaan en je in de weg der middelen te stellen. En al kun je dan in het heiligdom niet komen, zoals die dichter van Psalm 63 dan zegt, dan onderweg naar het heiligdom gaan. En aangrijpen wat de Heer aan middelen gegeven heeft. Met dat woord uit de Dordtse leerregels maar weer. Naar de tijd van overvloediger genade. Verlangen, rijkhalzend verlangen. Zo kan een mens ook zelf in de weg der middelen gaande de liefde zoeken op te wekken en naar het woord van God grijpen. Spreek, Heere, opdat de dodigheid en de kilheid en de dorheid in mijn ziel is verdwijnen mag en opdat er weer eens leven aan mijn ziel mag komen. Dat doet de dichter van Psalm 119 toch ook. Gun leven aan mijn ziel. Hij heeft er geen vrede mee dat zijn ziel aan het stof kleeft, maar hij zoekt van ganser harte opnieuw de gemeenschap met de Heere te zoeken en te beleven. Als u het goed vindt, dan zal ik die twee andere vragen maar bewaren totdat we er meer gelegenheid voor hebben.
We gaan zingen 133. Het tweede vers, 133. Het tweede vers, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Genadige God, wij danken u voor uw heilig en onfeilbaar en tegelijkertijd ook zo dierbaar woord. Daarin staat het nu allemaal, Heere. Daarin hebt ge uzelf bekendgemaakt en daarin hebt ge de weg der zaligheid bekendgemaakt. En daarin staat het wat uw oordeel over de mens is, hoe u over de zondaar denkt, maar daarin staat ook hoe u die zondaar nog genade wilt bewijzen. Daarin staat het over de zaligmaker. Daarin staat het over het werk van de Heilige Geest en over de vruchten van de Geest. Heere, daarin staat het nu allemaal wat we nodig hebben voor leven en in sterven. En als wij nu maar onze zinnen geoefend mogen hebben. En als wij maar een hart hebben waar de liefde in leeft. En als wij van u ook maar ontvangen een hoofd waar de kennis in woont. En als wij maar ontvangen een oog. Dat onderscheiden zien mag hoe we ons naar uw bevelen moeten gedragen. Wij bidden van u, Heere, om dat genadewerk. Om dat werk waar de apostel ten behoeve van de Filippenzen voor bad. We bidden u dat voor onszelf. We bidden u dat voor elkaar. Heere, geef dat. Ach, er zijn zoveel dingen die we denken nodig te hebben. Maar als we zoveel dingen denken nodig te hebben, dan zien we dat ene nodige zo menigmaal over het hoofd. En dat vergeten we, of dat is de sluitpost, waar we ook nog een ogenblik bij stilstaan, maar wat toch eigenlijk de hoofdzaak voor ons niet is. Maar laat wat het belangrijkste is ook het belangrijkste zijn. En wat het zwaarste is in ons bidden ook het zwaarste wegen. En wil ons door uw Heilige Geest zo leren bidden. Ook alweer voor onszelf, maar eveneens voor elkaar. Heren, we willen u danken dat u ons deze avond gegeven hebt. Dat we samen naar uw woord mochten luisteren. We willen u danken dat gij ons deze mogelijkheden nog geeft om in vrijheid zo de schriften te openen. Laat het tot zegen zijn, Heere, bij aanvang en bij voortgang. En leer ons u vrezen. Leven we nog voor eigen rekening, Heere? Ach, bekeer ons dan. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. En geef uw geest, opdat hij mogen werken, krachtig en onwederstandelijk. Zegen onze hele gemeente. Heere, gedenk ook degene die met ons meeluisterden. De bejaarden en degene die niet met ons kunnen opgaan naar deze plaats. Zegen ze in uw gunst en wil ons ook morgen op de dankdag voor gewas en arbeid uw rijke gunst bereiden. Om Jezus wil. Amen. Over 2 weken beleven we welzijn.